Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hackert IJzendoorn zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 43 vers 3 uit de bundel Weerklank. O Heere God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. Namens de kerkraad wens ik u hier en ook thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, de Heilige Geest. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig steeds bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Dus dat is ook nu al gedurig bij de Heere zijn. U al mijn liefde waardig achten, waardig schatten. De liefde waar het ook in deze avonddienst over gaat. Want u bent mijn heil en mijn toeverlaat. Psalm 73, daarvan het 12e vers. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, de apostolische geloofsbelijdenis. Als het gaat over de liefde van God, dan moeten wij die niet verlaten. Zo horen we vanavond in de prediking. Psalm 32, vers 5. Dan zingen wij als een vermaning, wil toch niet stug, boos, opstandig, als een paard weer streven, tegenstreven. Dat is de liefde verlaten. Laat zulk een dwang voor u niet nodig zijn. Want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, die dat geloof niet belijdt. Maar het geloof zingt, wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Psalm 32, het vijfde vers. Maar belijd eerst ieder van u in zijn of in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Hij is geboren uit de maagd Maria. Hij is nedergedaald, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het diepste van de hel. Maar ten derde dag is hij wederom opgestaan uit de doden, opgevaren in de hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van dit lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heer bidden om zijn zegen, om het licht van de Heilige Geest als we mogen preken, maar ook als we mogen luisteren. Laten we samen bidden. Heere, u bent die heilige, heerlijke en grote God in de hemel. Uw liefde is ons alles waard. Uw liefde is het waard om geloofd en geprezen te worden, om de psalmen en de liederen te zingen tot eer van uw grote naam. U bent het waard, Heere, dat wij ook vanavond voor de tweede keer op deze dag in uw huis in de kerk komen, om u te aanbidden, om u te danken voor uw goede gaven. Niet alleen ons eten, ons drinken, onze kleding, alle bezittingen die wij hebben, mogen, maar u geeft ons ook een plaats om rust te zoeken. U geeft ons de rust door uw enige geboren Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uw enige geboren Zoon, onze zaligmaker, onze Heer. Alleen in Hem vinden wij rust. Alleen bij Hem is er verzoening over al onze zonden te vinden. En daarom komen wij ook in het gebed en dan buigen wij ons voor U. Dan bidden wij ook om vergeving van onze zonden. Dan belijden wij het U ook, Heere, dat wij zo vaak van U afdwalen en dat wij het zoveel keer nodig hebben in ons leven dat U ons weer vermaand terechtwijst. Maar als U dat doet door Uw woord, Heere, dan blijft daar Uw liefde in doorklinken. Dan voedt U ons op als kinderen, zoals geen vader of moeder het zou kunnen doen. Dan bent U aan de ene kant die strenge heilige God die de zonden niet goed kan keuren, die de zonde ook niet door kan laten gaan. Maar dan hebt U die zonde gestraft aan Uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, aan het kruishout op Golgotha. Dan moest Hij zijn lichaam, zijn leven en zijn bloed geven. Dan moest dat bloed vloeien op de kruisheuvel Golgotha. Maar Heere, wilt U dan geven dat het vanavond ook in ons hart mag vloeien? Dat wij ook vanavond geloven dat Zijn bloed ons reinigt van alle zonden. En als wij dan zo tot U bidden, Heere, dan is er ook door Uw genade vrijmoedigheid en blijmoedigheid om dat te doen. Dan zegt U het zelfs tot ons dat wij tot U mogen komen en alles wat wij nodig hebben aan U mogen vragen, heel vrijmoedig. En dan belooft U in Uw woorden dat U ons dan ook antwoorden zal. Uw beloften zijn zo vol van genade en liefde. En Uw genade is overvloedig, dat is nooit op. Zo wilt U ons ook vanavond weer geven dat we mogen luisteren en mogen preken uit de Bijbel. Maar geef dan Uw Heilige Geest, Heere. Kom met het licht van Uw Heilige Geest in ons verstand, zodat als wij straks de Bijbel lezen, dat we het ook mogen begrijpen. En als we straks mogen preken, Heere, mag het zijn in eenvoudigheid en duidelijkheid voor de gemeente. En als we dan mogen luisteren, Heere, geef dat de aandacht bij Uw woord mag blijven, bij Uw stem die ons toespreekt vanavond, die ons roept, die ons aanspoort, die ons tot U wil trekken door Uw liefde. Heere, zo bidden wij of dat we een goede en een gezegende dienst mogen hebben met elkaar als gemeente zoals we hier bij elkaar gekomen zijn. We bidden om Uw zegen voor degenen die misschien met ons mee kunnen luisteren. Heere, laat ook hen geloven dat Uw Heilige Geest met de gemeenschap der heiligen op al die plaatsen tegelijk kan en wil zijn. En zelfs als mensen niet mee kunnen luisteren en toch aan huis gebonden zijn of in zorgcentra verblijven, op een plaats waar ze de Bijbel openen en waar ze bidden tot U, wilt U uw zegen geven. We bidden ook voor de christenen die niet in een gemeente samen kunnen komen zoals wij, omdat ze vervolgd worden om Uw naams wil. Heere, als ze in alle eenvoudigheid, in alle stilte of in het geheim samenkomen, Heere, wil ze daar ook zegenen. Wil hen ook volharding geven en maak ons dan ook verlangend om vol te houden, om te volharden in het geloof. Misschien moeten wij wel beschaamd zijn, Heere, want als wij tegenslagen in het leven hebben, als we zorgen in het leven meemaken, hoe snel is ons geloof dan weer verdampt? Heere, wilt U ons in onze zorgen sterken? Wilt U ons dan kracht geven om te dragen? Als het mogelijk is, Heere, wilt U dan de zorg verlichten? Als we ziek zijn, wilt U dan genezing schenken? Maar dat we het geloof boven alles mogen ontvangen en mogen behouden. Heere, wij bidden of dat U zo met Uw geest vanavond in de prediking wil werken, maar ook in ons leven. Zegen ons vanuit Uw heiligdom. Zegen ons om uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit Openbaringen 2. de openbaring van de Heer aan Johannes. Tweede hoofdstuk, de eerste brief aan Efeze. In Gods woord lezen we Openbaringen 2 vanaf het eerste vers als volgt met elkaar. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit heb ik u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover lezen wij de eerste brief van Johannes aan Efeze. Boven de preek schrijf ik, de eerste liefde niet verlaten. In vers 2a lezen wij, ik ken uw werken. In het vierde en vijfde vers lezen we, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar in het laatste vers, in het zevende vers, lezen we ook weer van wie overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens. De eerste liefde niet verlaten. Daar gaat het vanavond over. Maar we volgen de brief uit Efeze en dan komen we als eerste tegen de inspanning. Inspanning of volharding. Als tweede komen we tegen dat verlaten van de eerste liefde. En als derde komen we de oproep tegen van bekering. Bekering en overwinning. Daar gaan wij in de preek verder over nadenken en naar luisteren naar aanleiding van deze brief aan Efeze. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 27, vers 6 en vers 7. De eerste liefde verlaten. Ja, maar wij voelen ons ook wel eens verlaten. Psalm 27, vers 6 zingt, want schoon, hoewel ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, toch belijden de Heer is goed en groot. Bedenk dan dat God mijn vader en behoeder blijft. Tegenover de valse getuigen, zingt dat vers 6. Die getuigt men vals van mijn ondergang. Bekeert u, die oproep. Ja, wacht, wacht op de Heer, zo zingt vers 7. Wacht op de Heer, de bron van alle goed. Hij is de boom des levens. We zingen het in Psalm 27, vers 6 en vers 7. Gemeente, de gemeenten, de christelijke gemeenten in buitenland, in zendingslanden zoals wij dat noemen, groeien. En de kerken in Nederland, zo horen we over het algemeen, die slinken. Hoe zou dat komen? Misschien omdat wij de eerste liefde hebben verlaten. Het geloofsleven is tegelijkertijd een geloofsstrijd. Dat lezen we in het Oude Testament en we lezen het ook in het Nieuwe Testament. Tenminste, dat is mij opgevallen. In IJzendoorn hebben we een aantal preken, een serie van preken uit Exodus gehoord. Van het volk van Israël dat verlost werd uit Egypte en dat optrok, verlost, optrok naar het beloofde land. Maar dat ging gepaard met strijd. Nu een preek uit het Nieuwe Testament. Het laatste Bijbelboek. Exodus bijna het eerste Bijbelboek. Openbaring het laatste Bijbelboek. En ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over strijd. Alleen dan voor de Nieuwtestamentische christelijke gemeenten. Strijd voeren. Vanuit het geloof hebben we strijd te voeren met vijanden van binnenuit en van buitenaf. Dat kan verschillen. We hebben met beide vijanden te maken. Onze tegenstand en opstand, die innerlijke vijand van binnenuit, dat ons hart niet is zoals wij, zoals de Heer het wil. Of aan de andere kant, vijanden van buitenaf, die het ons misschien moeilijk maken om te geloven. Toch zien wij dus door de Bijbel heen die geloofsstrijd om de liefde van de Heere God vast te houden. En als wij dat niet doen, zou het daarom komen dat de kerk kan slinken. Johannes, de apostel Johannes in dit geval, die schrijft naar die nieuwtestamentische gemeente van Efeze een brief. En hij beschrijft daar de geloofsstrijd als een inspanning en een volharding. Die woorden die doen ons ook denken aan de Dordtse leerregels. Dat moeilijke belijdenisgeschrift, zoals wij dat vaak noemen. Maar dat belijdenisgeschrift, dat vertolkt zo mooi dat die geloofsstrijd is als een volharding. Een inspanning en een volharding van de heiligen. Zo schrijft Johannes ook aan de gemeente van Efeze als eerste. En hij waarschuwt ze ook in die brief dat ze de bron niet moeten verlaten. En als derde moedigt hij ze ook aan om zich te bekeren, maar dan ook met die belofte van overwinning op de boom des levens. En met dat laatste, met de boom des levens, moest ik weer terugdenken aan het Oude Testament. Aan een van die strijdtonelen van het volk van Israël tegenover de vijand Amalek. In Exodus 15 of 16 staat het beschreven. En dan komt het volk in moeite en verdriet en in mopperen, want dan hebben ze geen zoet water, maar bitter water. En dan moet Mozes een hout pakken. Neem u een hout en gooi dat in het water. Een eenvoudig hout. En bij dat woord hout heb ik toen ook verwezen, dat is hetzelfde woord als de boom of hout. In het eerste Bijbelboek, in het eerste hoofdstuk in Genesis, de boom des levens. En wonderlijk, de boom des levens, dat hout dat Mozes moet nemen, het kruishout van Jezus Christus. En dan nu in het laatste Bijbelboek weer die boom des levens. Steeds een middel wat God geeft om het leven te behouden en om niet onder te hoeven gaan in de strijd. Laten wij vanavond eens luisteren naar die woorden, naar die brief aan Efeze gericht. Die gaat over de geloofsstrijd. Johannes die moest die eerste brief schrijven aan Efeze. Een voor die tijd grote stad, een belangrijke stad. In Klein-Azië, in Azië. Een Romeinse provincie. Een belangrijke stad was Efeze. Het was een havenstad, gelegen aan de zee. En daarom was het een belangrijke handelsstad, een economische belangrijke stad. Want die zorgde voor het verkeer, handelsverkeer en mensenverkeer van oost naar west. Efeze was ook een bekende stad en een belangrijke stad, want daar was een heel groot religieus centrum. Er was een grote tempel, gewijd aan de moedergodin. De Efeziërs, die noemden hem in de Romeinse godenwereld haar Diana. En de Grieken, die noemden haar Artemis. Een stad waar je moest zijn om toch godsdienst te bedrijven. In zo'n grote tempelstad. Tegelijkertijd kon je daar in Efeze, als het ging over godsdienst of religie, in zoveel verschillende kerken en groeperingen terecht. Want in de stad Efeze was ook heel veel bijgeloof. En er waren ook mensen die hielden zich liever bezig, niet met de afgoden, laat staan de enige ware God, maar die hielden zich liever bezig met occulte machten en met magische bijgelovigheden. Toch daar in Efeze, in die grote belangrijke stad, werd ook een christelijke gemeente gesticht. Paulus die is er met Aquila en Priscilla heen getrokken op zijn tweede zendingsreis. Als die al veel verder in Korinthe is geweest, keren ze als het ware terug richting Jeruzalem. En dan komen ze ook in Efeze, in die havenstad aan. Op dat moment laat Paulus alleen Aquila en Priscilla daarachter in Efeze. Om daar aan het werk te gaan als evangelist. Zelf reist hij door naar Jeruzalem. En daar houdt hij een rustpauze van zijn tweede zendingsreis. Maar Paulus gaat terug. Op zijn derde zendingsreis komt hij weer in Efeze aan. En dan blijft hij daar langere tijd. Dan wordt Paulus daar eigenlijk een voorganger in Efeze. Maar een stad Efeze, een christelijke gemeente als Efeze, die rust niet alleen op het werk van één voorganger, van één apostel Paulus, nee. Later lezen we dat de verantwoordelijkheid aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, wordt opgedragen. En volgens de traditie is Johannes, die oude apostel, later ook een voorganger in Efeze geworden. Zo'n belangrijke stad, Efeze. Qua economie, qua maatschappij, qua alles wat er op godsdienstig gebied te zien en te leren valt, zou zo'n brief aan Efeze dan ook vanavond voor een gemeente als Ochten van belang zijn? Ochten is toch niet zo'n grote, belangrijke stad, hoewel het al vele malen groter is dan IJzendoorn. Maar wat is een stad in die oudheid? Misschien ook een uitgestrekt gebied, bijna een provincie, dat alles wat bij Efeze behoort. En alle invloeden die genoemd zijn, zouden die in onze tijd niet veel gemakkelijker binnenkomen, ook in Ochten of in IJzendoorn. De jeugd is zo in de grote plaats Stiel, of de mensen zijn zo in Veenendaal, waar allerlei religies ook openstaan. Al die invloeden die in Efeze binnenkwamen en die de mensen daar ook beïnvloeden, soms in kwade zin, daar hebben wij in onze tijd ook mee te maken, jong en oud. Laten we daarom die brief aan dat belangrijke Efeze vanavond ook maar beluisteren als we in Ochten zijn. Johannes die schrijft zijn brief ook met een hele belangrijke aanhef, eigenlijk zoals de profeten in het Oude Testament dat deden. Alzo spreekt de Heere Heere. Zo spraken de profeten het volk van Israël, het hele volk aan. En eigenlijk spreekt Johannes vanuit de opdracht die God hem geeft, heel de christelijke gemeente daar in Azië, in Klein-Azië aan. Dit zegt hij die de zeven gemeenten in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gemeenten wandelt. Zo spreekt dus de Zoon des Mensen. Want in 1 vers 13 lezen wij het. Ik zag iemand die op de Zoon des Mensen leek. Midden tussen die zeven kandelaren. Vanavond spreekt God door een brief die Johannes aan Efeze moest schrijven. Vanavond spreekt God ook door zijn Zoon Jezus Christus. Dat zegt Hij vanavond tegen u, de Heer Jezus Christus. Johannes die schrijft een brief aan Efeze en hoe doet hij dat? Begint hij ze gelijk te bestraffen? Nee, in sommige brieven lees je dat misschien wel. Maar als eerste gaat het over hun inspanning, hun volharding. Ik weet uw werken, ik ken uw werken, ik ken uw inspanning en uw volharding. Wat zal de Heer Jezus daarmee bedoelen? Als het gaat over de inspanningen en de volhardingen in Efeze. We zouden het kunnen lezen in Handelingen 18 en 19. Lees u die hoofdstukken thuis maar eens na. Daar lezen wij hoe Aquila en Priscilla met Paulus in Efeze aan zijn gekomen. Daar lezen wij dat zij beide zijn achtergebleven om daar het zaad van het evangelie uit te strooien. Vol inspanning, vol volharding. En dat God het heeft gegeven dat dat zaad mag ontkiemen en dat het op mag groeien. En dat het geloof mag brengen in de harten van die Efeziërs. Daar lezen wij dat Apollos, een Jood, in Efeze is aangekomen. En hij wist veel uit de Bijbel. Misschien van de catechisaties, van de fariseeërs, van de schriftgeleerden. Hij wist veel uit de Bijbel te vertellen. Apollos was vurig van geest. Met zijn inspanningen ging hij de mensen vertellen van God. Maar Aquila en Priscilla die namen hem ook nog eens apart. En die gingen hem uitleggen, onderscheiden, uitleggen wat er allemaal in het woord van God bedoeld werd. Uw inspanningen en uw volhardingen. Ik ken uw werken. De Heer heeft ook Paulus daarna even ze toe laten gaan. Eerst dat korte moment op zijn tweede reis, maar die derde reis is die er uitgebreid gebleven. En dan krijgen zij van Paulus onderwijs over de Heilige Geest. Want Paulus zegt, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Ze zeggen, wij weten helemaal niet van de Heilige Geest. En dan zegt Paulus, jullie zijn wel gedoopt in de doop van Johannes de Doper, dat jullie zonden vergeven moeten worden, maar jullie moeten gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Paulus heeft zich ingespannen en heeft volhard om de gemeente in Efeze al hetgeen van de Heere God te verkondigen. Niet alleen van de Heere Jezus, maar ook van de kracht van de Heilige Geest. Ik weet uw werken, ik weet uw inspanningen en uw volharding. Want de mensen zijn tot geloof gekomen in Efeze. Er staat ook bij, ik weet van uw moeilijkheden. U hebt moeilijkheden verdragen, om mijns naams wil. Wat zijn dat voor moeilijkheden geweest daar in Efeze? Nou, ze hadden te maken, we kunnen het opnieuw lezen in Handelingen 18 en 19 en 20, ze hadden te maken met kwaadsprekende Joden. Eerst zijn ze in de synagoge van de Joden bezig geweest om het woord van God te onderzoeken en te luisteren naar die preken. Maar daarna zijn de Joden boos geworden en moesten Paulus en de christenen uit de synagoge weggaan en zijn ze in een huis van een zekere tyrannus terechtgekomen. Maar de prediking gaat door. Het evangelie, al zijn ze dan van de Joden afgescheiden, de prediking van Jezus Christus gaat door. Moeilijkheden. Ik ken uw inspanningen en ook de moeilijkheden. Welke leugenaars waren er nog meer? Paulus die maakte door wonderlijke kracht van God, van de Heilige Geest, ook zieken, die maakte hij beter, hij genassen. En toen kwamen er daar in Efeze andere Joden, duivelbezweerders, die met duistere machten ook de zieke mensen probeerden beter te maken en soms ging dat nog ook blijkbaar. Zo machtig is ook de duivel. Hij kan dingen die God doet ook nadoen. Maar toch, op een gegeven moment werd het wel ontdekt. Er was een zieke mens met een zieke boze geest, een depressieve geest of wat het ook was. En hij zegt tegen de zonen van Skeva, een Joodse priester, die zonen die gaven zich uit als die duivelbezweerders. En die man met die duivelse geest zegt tegen hen, Jezus ken ik, Paulus ken ik ook, maar u, wie zijn jullie? En die man met die duivelse geest, die drijft de zonen van Skeva uit zijn huis. Hij trekt de kleren van hun lijf, ze moeten naakt en gewond uit het huis vluchten. Ik ken uw werken, uw inspanningen, uw volharding. De Heere zorgt er zelf voor dat het door mag gaan. Moeilijkheden zijn er te over. Het houdt niet op. Als Paulus bijna uit Efeze weg wil gaan, moet hij er nog langer blijven, want er komt weer opstand. Demetrius, een zilversmid van het gilde van de zilversmeden, die wekt zijn collega's op en die zegt, dat gaat niet goed met die Paulus en met die christenjoden. Ons welvarende Efeze, dat gaat eraan op deze manier. Niemand koopt meer van die kleine tempeltjes, van die gouden tempeltjes van onze godin Diana of Artemis. Wat een gevaarlijke verleiding. De materialistische vijand die steekt de kop op. Het gaat niet goed met onze centen en daarom moet het geloof van die christenen moet uit de weg geruimd worden. Gelukkig, de gelovige christenen in Efeze, die nemen het voor Paulus op. En de opstand wordt gelukkig onderdrukt. En de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd mag in Efeze doorgaan. Er zijn ook nog andere tegenstanders. Die worden in deze brief genoemd. De Nicolaïten. Dat hebben de Efeziërs voor. Daar worden ze ook door de Heere in erkend. Hun inspanningen en volhardingen. Dat ze niet meedoen met de Nicolaïten. Die haat u. Ja, die haat ik ook, zegt de Heere. Wat waren die Nicolaïten dan voor mensen? Dan kijk ik even met u naar de brief van Pergamus, de derde brief. Daar worden die Nicolaïten ook genoemd. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat we niet zo precies weten wat die Nicolaïten deden. Maar we verbinden hen met de mensen die de leer van Bileam aanhingen. De leer van de Nicolaïten staat in de brief aan Pergamus gelijk geschreven met de leer van Bileam. De Nicolaïten waren ze nakomelingen, volgelingen van een zekere Nicolaus. Dat was een van de zeven diakenen die uitgekozen werden aan het begin van de handelingen. Irenus, een oude kerkvader, die dacht dat. Maar latere uitleggers die zeggen bijna allemaal nee, daar kunnen ze geen volgeling van zijn. Dat iemand van die zeven diakenen was afgedwaald. De Nicolaïten die doen hetzelfde als de mensen die de leer van Bileam aanhangen. Allebei de namen Bileam en Nicolaus betekent verslinder, overwinnaar. Ze waren een vijandige verslinder. En wat deden ze? Wat verkondigden ze aan de christenen daar in Efeze? Ach, je hebt de geest, de kennis en je hebt het lichaam. Die Nicolaïten, die waren beïnvloed door de Griekse filosofie, die waren beïnvloed door de gnostici in die dagen. En die gnostici van die kennis van de gnosis, die zeiden, je hebt de geest, het verstand, het verlichte verstand, en je hebt het lichaam, en dat laatste is eigenlijk van weinig belang. En dan kan er twee kanten op gaan. Dan kunnen ze heel ascetisch gaan leven. En dan zou je misschien nog zeggen, nou dat kan nog een goede uitwerking hebben als je weinig aan het materialistische doet, zoals de Demetrius en zijn handlangers. Als je wat soberder leeft, dan kan het misschien nog goed gaan als je als monnik gaat leven. Maar het gevaar was veelal dat dat niet de uitwerking was van die gnostici, van die Nicolaïten. Het lichaam doet er niet zoveel toe, dus, zeiden zij, je kan naar het lichaam leven zoals je wil. Want dat lichaam gaat toch voorbij. Je kan leven, hoereren, overspel bedrijven. Je kan de afgoden dienen en de afgodenmaaltijden nuttigen. Hoe meer, hoe beter. Dat was de leer van Bileam, dat was de leer van de Nicolaïten. Je mag dan christen zijn, maar tegelijkertijd kan je ook de Griekse en de Romeinse wellusten in het leven volgen en indrinken als water. Die Gnostici en die Nicolaïten, die leerden en praktiseerden een immoreel, een wetteloos gedrag. En ze zeiden dat behoort bij de christelijke vrijheid. Dus de Efeziërs die moesten zich inspannen en die moesten volharden om dat af te wijzen, om dat af te keuren. En gelukkig hebben zij dat in het begin ook gedaan. En daar prijst de Heere ze voor, daar prijst Johannes in zijn brief aan Efeze die gemeente voor. Ik weet uw werken, uw inspanningen en uw volharding. En wat betekent dat voor u en voor jou? Als zo'n brief aan de gemeente ochtend geschreven wordt vanavond. Als je voelt en als je wel weet dat je eigenlijk nog leeft zoals die Nicolaïten. Dan betekent die brief vanavond, zoals het tweede stuk straks gaat, bekeert u. Bekeer je dan als je nog bij die Nicolaïten leeft en hoort. Maar aan de andere kant, als je je ingespand hebt en als je volhardt in het geloof, dan zegt de Heere, ik weet uw werken, ik ken uw inspanningen, ik ken uw volharding om aan het geloof vast te houden. En dan begin je bij het begin. Dan begin je bij het moment, ja eigenlijk weet je daar nog niet van, als je als ouders gedoopt werd. Als je als kind gedoopt werd door je ouders. Dat eerste dat God zich in zijn liefde gaf. Dat je gedoopt mocht worden. En dan begin je, en zo noem ik dat begin, maar voor jullie als jongens en meisjes, dan begin je misschien terug te denken aan die oude jonge tijd. Dat je als kind mocht luisteren naar wat je vader en moeder voorlas uit zo'n mooie kinderbijbel. Dat ze jou vertelden van de Heer Jezus Christus. En dat je daar blij van werd, dat je dat mooi vond om daarna te luisteren. En dan denk je misschien, je inspanningen, waar zijn die begonnen? Nou, dat je naar de zondagsschool mocht of naar de club. En dat je daar blij van werd, dat je daar mocht horen de verhalen uit de Bijbel. Dat je hoorde van de Heer Jezus, die al het boze in je hart kan vergeven. Ik ken uw inspanningen. Ik ken jouw inspanningen, zelfs vanaf het begin. Voor u, wat zijn uw inspanningen geweest? Ja, dat u met die mensen uit Efeze in ieder geval hebt gezegd, zo'n leer van de Nicolaïten, dat wereldse, dat moeten we niet hebben. Dat is niet goed, dat is tegen Gods geboden. Zonde van hoererij en overspel en afgodendienst. Afgodenoffer eten, meedoen met Halloween en andere godsdienstige bijgelovige religies. Dat keuren wij af. We zijn in ochtend ook recht voor de leer, recht voor de waarheid. En dat heeft een kerk ook nodig. Dat heeft de gemeente van de Heer Jezus Christus ook nodig, dat wij die verkeerde zondige praktijken afwijzen. En wat zegt God daarvan? Dan prijst hij u dat u bent voortgegaan, dat u zich hebt ingespannen en dat u hebt volhard om bij die leer van de apostelen te blijven, zoals het in Handelingen 2 staat. Zij waren volhardend bijeen, volhardend in de leer van de apostelen. Maar toch, in die brief aan Efeze, schrijft Johannes ook verder. Toch, aan die gemeente geeft de Heere God, geeft de Heer Jezus ook een berisping, een vermaning, een waarschuwing. Toch geeft God ons vanavond ook een vermaning, een berisping, een waarschuwing. En dat is het tweede in die brief. Uw eerste liefde verlaten. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Wat is die eerste liefde? Nou, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld ten diepste. Johannes die gebruikt in deze brief eenzelfde beeld als dat het in het Hooglied staat of in de profetie van Jeremia, Jeremia 2 vers 2. Dan gaat het erover dat die bruid van de bruidegom is weggelopen of dat ze die bruidegom heeft laten kloppen en dat ze hem niet heeft opengedaan. Dat die liefde is verkild, dat er afstand is gekomen en dat de liefde is weggeëbt. Toen de evangelisten in Efeze kwamen, Aquila en Priscilla en Paulus daarna, toen waren de mensen in Efeze vol enthousiasme. En toen luisterden ze naar die prediking en toen zeiden ze, ja, de Heilige Geest, die willen wij hebben. De enorme liefde van God die zijn Zoon Jezus Christus naar Efeze heeft laten komen met dat evangelie, dat die arme zondaren zalig maakt. Dat willen wij horen. Het was toen niet alleen verstandsgeloof. Er was liefde. Er was gedrongenheid kwam in hun hart mee. Ze zeiden tegen Aquila en Priscilla op een gegeven moment, net als die mensen in Samaria bij die Samaritaanse vrouw. Wij geloven niet meer alleen omdat u het verteld hebt, ook u niet Paulus, maar wij geloven omdat God zelf in ons hart is gekomen. De liefde, die eerste liefde, die was bij hen binnengekomen. Maar waar is nou die eerste liefde van God gebleven? God zegt dat ze van die hoogte, van die liefdevolle situatie, van die liefdevolle gemeenschap met God zijn afgevallen. Ze waren dan nog wel niet van God gescheiden, maar die inspanning en die volharding, het was eigenlijk alleen nog wat in hun verstand gebleven. Ze waren gevallen uit die bewogenheid en die bevlogenheid vol van liefde met God en nu deden ze hun inspanningen en hun werk nog wel, maar er was geen liefde meer in. Ze hadden nog wel dat ze die werken van de Nicolaïten haten. Ze zeiden natuurlijk nog wel, ja, dat goddeloze gedoe, dat mag niet. Dat is natuurlijk niet goed in het leven. Maar om nou echt te zeggen dat ze nog vol van liefde waren, met de Heer Jezus Christus verbonden, dat was wat weggeëbd. Ja, maar dat kan toch zomaar niet, zou u zeggen. Johannes, die brief aan de gemeente van Efeze is veel te streng, want de Heere God heeft toch zelf gezegd dat ze zo ingespannen hadden en dat ze zo vol hart hadden. Toch, God, Hij die door de kandelaren wandelt, Hij heeft bemerkt in Efeze dat de liefde wat is verkild. Hij heeft gemerkt, de Heer Jezus Christus, dat de Efeziërs wat op afstand gekomen zijn ten opzichte van die liefdevolle zaligmaker. En hij waarschuwt de gemeente, want hij zegt, als de liefde verdwijnt, dan zullen op de duur ook die inspanningen, die goede werken verdwijnen. Herkent u dat? Die boodschap uit die brief aan Efeze, als die vanavond bij ons binnenkomt, als die brief aan ons gegeven wordt, herkent u dat verwijt van God aan Efeze ook voor ochtend? Moet God ook niet zoveel keer tegen ons zeggen, ja, wij spannen ons wel in voor allerlei dingen in de kerk, en dat is misschien op zich wel goed, maar tegelijkertijd klagen we, ja, maar de kerk, er is zoveel kerkverlating en er is zoveel oneenigheid en er is zoveel dit en dat. Moet God ook niet tegen ons, tegen jou, u en mij zeggen, u hebt uw eerste liefde verlaten en daarom is er zo weinig trekkracht vanuit de kerkelijke gemeente? Als ik nu eerst weer bij jullie begin, jongens en meisjes, net als ik net met die voorbeelden van de eerste liefde bij jullie begon, bij je doop en bij die mooie Bijbelverhalen. Als je nou ouder wordt, en al zo lang naar de zondagsschool of naar de club geweest bent, dan kan het wel eens gebeuren dat je zegt, ja, ik moet er nu wel heen, maar ik heb er eigenlijk vanavond of vandaag niet zo zin in. Catechisatie, als je groter bent geworden. Als je de eerste keer naar catechisatie mocht, dan vond je dat best stoer. Dan was hij toch groter geworden. Je hoefde niet meer naar de kinderclub, naar de zondagsschool. Je mocht naar de catechisatie. En daar hoorde je weer meer nieuwe dingen van de dominee of van de catecheet. Maar als je daar al een heel aantal jaren op hebt gezeten, dan is die liefde, dat gevoel van dat is mooi en dat is goed om dat te horen, dat ebt wat weg. Dan val je uit die hoogte van enthousiasme, van liefde voor de Heere God, val je eigenlijk in een situatie van zo'n kilheid. Alleen omdat het moet. Ja, zeggen wij dan als ouders, wij herkennen dat wel van onze kinderen. Dat heb je inderdaad in de puberteit, dan gaat dat wat over, hè? Ja. En daarom passen wij die waarschuwing van de Heere God vanavond ook op ons als ouderen toe. Ja, wij begrijpen het zo goed, omdat als we eerlijk zijn, is het bij ons ook vaak zo. Waar is die eerste liefde gebleven van de Heere Jezus Christus, dat je die boodschap hoorde dat je misschien geloofsbelijdenis mocht doen? Of kwam u zover nog geen eens? Was voordat u het geloof mocht gaan belijden, was die eerste enthousiaste liefde al weggeëbd. Maar als u het wel hebt mogen doen, hoe verder het achter de rug ligt, des te meer wordt ons godsdienstig leven soms zo alleen die inspanning, omdat het moet. Waarom zwakt het zo af in ons leven? Waarom zwakt de kerkgang soms zo af? Omdat die liefde tot God, die liefde tot de Heer Jezus, omdat we die verlaten hebben. De eerste liefde verlaten. Dat ondermijnt het fundament van de christelijke gemeente. En weet je wat dan nodig is? Bekering. Johannes schrijft dat derde ook in zijn brief aan Efeze. De Heere God komt niet met zijn brief tot de gemeente van Efeze, van jullie hebben mij verlaten, je hebt de eerste liefde, mij, de Heer Jezus, verlaten. Nu laat ik het ook voor gezien. Nee. God komt ook met zijn opdracht en zijn belofte tot bekering en overwinning. Hij zegt tegen de gemeente van Efeze, bedenk dan en bekeer u en doe uw eerste werken. Hij waarschuwt wel, anders dan kom ik spoedig en dan zal ik de kandelaar van u van die plaats wegnemen. En u, de gemeente, dan zal ik die van de plaats wegnemen. Maar hij nodigt ons en hij roept ons en hij wekt ons nog op. Bekeert u dan en doe de eerste werken van die eerste liefde. Bekeer je dan, dat is verander je dan. Verander je dan van richting, niet meer van de Heere afdwalen, zijn liefde verlaten, maar naar de Heere toe. En bedenk dan met dankbaarheid en met verlangen hoe je die op jonge leeftijd die mooie Bijbelverhalen van je vader en moeder hebt horen lezen en vertellen. En bedenk dan hoe je verlangde om belijdenis van het geloof te mogen doen, maar verlang dan ook om dat weer opnieuw uit te dragen in uw leven. Bekeert u. Bedenk uw eerste werken. Bedenk dan die liefde van God. Toen u op een moment in het leven kwam dat u vastliep in uw zonden en dat u eigenlijk geen uitweg meer zag, maar dat u ging bidden om, tot God om vergeving en de Heere hoorde, hij was genadig. Dat de Heere tot u overkwam, tot jou overkwam met zijn liefde en zijn genade. Wat een liefde er toen in uw hart stroomde. Bedenk dan die eerste werken. En ga dan weer op de knieën voor de Heere. En vraag weer om zijn liefde. En vraag weer om zijn genade. Vraag weer om zijn verzoenend bloed. Dat hij wil vergeven. Die liefdeloosheid, die koudheid, die verkilling in het hart. Bekeert u, staat er. Ja, maar ik kan mij toch niet bekeren. Ja, dat is dat verstandelijke, dat koude van ons, dat geredeneer. Dat wij het zo goed weten wat een goede preek is of geen goede preek is. Dat wij zo goed weten te vertellen, ja, maar wij kunnen ons zomaar niet bekeren, want dat moet God doen, ja. Maar God zegt niet hier in de brief van Efeze, ja, jullie kunnen je ook niet bekeren. Hij zegt, bekeert u, bedenk dan. God zegt, wend je naar mij toe en word behouden. Word behouden van dat verkeerd geslacht, van die slechte mensen, van die Nicolaïten. De Heer Jezus spoort ze opnieuw aan, zoals Paulus het ook deed. Heb u niet gehoord van de Heilige Geest? U kan uzelf niet bekeren, maar mijn geest, die heeft zoveel kracht. Die kan uw harde hart verbreken en die kan u vernieuwen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat u niet alleen gedoopt moet worden tot vergeving van uw zonden, maar dat u ook gedoopt moet worden door de Heilige Geest. Bekeert u dan. En dat is niet alleen de eerste bekering die God werkt in het hart. Wedergeboorte zouden we wel eens noemen, maar dat is ook die dagelijkse bekering. Bedenk dan dat u zo gevallen bent, maar dat u op moet staan met Christus. Met hem moet sterven aan die oude zondige mens, maar ook met hem moet opstaan in zijn liefde. Weet u wat er dan terugkomt? Als u zich bekeert, u keert naar de Heere toe en bidt om zijn Heilige Geest en bidt om die liefde, ja, dan komt die liefde terug. Dan komt er overwinning in het leven. Bekeert u dan en bedenkt uw eerste werken en wie overwint? Als u zo naar de Heere gaat, als jij zo naar de Heere toe gaat en zegt, ja Heere, ik ben ouder geworden. Toen ik klein was, luisterde ik nog zo graag naar die Bijbelverhalen, maar nu heb ik het vergeten. Als u dan teruggaat naar de Heere Jezus en bidt om die liefde in het hart, dan zegt God, dan zal je overwinnen. Overwinnen, dat is eigenlijk je overgeven. En voor onze gevoelens is dat vreemd. Als ik tegen jou zeg, je moet overwinnen, dan zeg je niet van, ik moet me overgeven. En in de Bijbel, in het geloof, is dat wel zo. Die overwint, die zich overgeeft aan de genade van de Heer Jezus Christus, die overwint. De overwinning die verdrijft die kilheid, die koudheid uit het hart en daarvoor in de plaats komt die warme liefde, die genade van God. Overwinnen is eigenlijk de vijand, de dood overwinnen. En dat is het leven ontvangen, het eeuwige leven. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Dat houdt. Dat kruishout van de Heer Jezus Christus. De boom des levens die in Genesis in het paradijs stond. Het kruishout van de Heer Jezus dat op Golgotha stond. Dat verbindt met die boom des levens die in het hemels paradijs bij God staat. Maar ook in dit leven eten van die boom des levens. Van de vruchten van de boom des levens, van de vruchten van de Heer Jezus, van al zijn gaven, van al zijn weldaden eten ontvangen. Daar wordt natuurlijk ook deels het heilig avondmaal mee bedoeld. Als een voorbeeld het sacrament ook gebruiken om in die liefde van Christus te blijven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wat is nou de eerste vrucht van de geest? Als we Galaten 5 vers 22 lezen. De eerste vrucht van de geest is de liefde. Dan gaat u de eerste liefde niet verlaten. Maar als u luistert naar de Heilige Geest wat hij u te zeggen heeft. Dan ontvangt u die liefde in uw hart. De Heilige Geest. Die zegt, ik zal het niet uit mij nemen, maar ik zal het uit Jezus Christus nemen. En ik zal het aan u verkondigen, ik zal het aan u geven. Verlaat de eerste liefde niet. Of smeek om die eerste liefde, als je nog die liefde van God nooit echt in je hart geproefd hebt. Denk dan vanavond niet, het gaat mij nog niet aan, want ik ken die liefde helemaal nog niet, dan kan ik er ook niet uitvallen. Want als je de liefde van God nog nooit in je hart geproefd hebt, dan ben je nog verloren, dan ben je nog zo diep gevallen. Niet blijven liggen in de zonden. Bekeert u. Bedenk die liefde van de Heer Jezus Christus. Laat u met die liefde vervullen vanavond nog. En zie op de boom des levens. En geniet van zijn vruchten. Opdat u mag overwinnen. Opdat jij mag overwinnen. Waardoor? Overwinnen door de liefde van Christus. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 1, vers 2. De boom des levens, dat is de Heer Jezus Christus. Maar de Heere wil ook, door zijn liefde, een gelovige, een kind van God maken als een boom. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Psalm 1, vers 2. Gemeente, laten wij danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u voor uw oneindige liefde. Liefde die nooit meer vergaat. Liefde van het begin. Liefde die ons ook weer opzoekt als wij van u afdwalen. Als wij die eerste liefde vergeten in ons hart. Liefde die ons vasthoudt tot het einde toe. Wij danken u, Heere, dat u ons vanavond een brief hebt gegeven. Vanuit uw woord. Een brief die was voor de gehele christelijke gemeente in die dagen. En uw woord is uitgegaan tot aan het einde van de aarde, ook hier in Ochten. En dat u ons in die brief toch ook vermaand, berispt als dat nodig is. Waarschuwt dat als wij uw liefde verlaten, dat wij dan smart op smart, verdriet op verdriet hebben te vrezen. Als wij vanuit die hoogte van uw liefde zijn gevallen in de zondeval, dat wij dan echt verloren liggen. Maar dat wij dan nochtans toch weer mogen pleiten op uw genade. En mogen bidden om uw Heilige Geest die ons kan bekeren wat wij zelf niet kunnen. Maar dat wij door de kracht van uw woord en geest ons toch bekeren tot u, veranderen, van richting veranderen, ons tot u wenden in het gebed. En dan bidden wij, Heer, of dat u ons vanavond dat geloof in het hart wil geven en die liefde daarmee gepaard. Want we weten het ook, Heer, hier vanuit de omgeving. Als wij bomen planten, dan hebben wij voor die bomen ook te zorgen met liefde om ze vruchten te laten dragen. Dat kunnen wij niet maken, dat kan alleen u als de schepper van alle dingen. Maar ook in het gewone werk, dan hebben wij met liefde te zorgen voor de bomen en de planten, dan zullen ze vrucht dragen. En ook in ons gewone leven, in het gezin, op de arbeidsplek, op school. Als wij met liefde iets doen, Heren, dan geeft het ons blijdschap. En als wij het zonder liefde doen, als we de liefde daar niet voor voelen, dan is het onnoemelijk zwaar en dan houden we het niet vol. Zo is het ook in de kerk. Als het met liefde van u gepaard gaat, dan hebben wij u lief en dan hebben wij onze naaste lief. Dan mag de liefde door de gemeente heen stralen en dan mag het anderen nodigen tot u, de Heer Jezus Christus. Als wij de liefde niet hebben, Heren, dan kunnen wij ons inspannen wat wij willen, maar dan wordt het zo moeizaam leven. Heren, wij bidden of dat u de kerk en de gemeente en ons persoonlijk wil vervullen met uw liefde. Dat we mogen zien op de boom des levens, op u, de Heer Jezus Christus, die zijn vruchten voor ons heeft gegeven en wil uitdelen. Wij bidden of dat we mogen zien op de boom des levens, niet meer in het paradijs, want daar hebben wij u verlaten. Maar dat wij mogen uitzien naar die boom des levens bij u in de hemel. En dat wij dan een goede toekomst hebben. Al hebben wij met moeilijkheden te maken in het leven. Al hebben wij zorgen die wij het hoofd moeten bieden. Al hebben wij te strijden tegen de duivel en de zonde die ons zo gemakkelijk omringen. Heren, dat wij dan de overwinning mogen behalen door ons over te geven aan u. Om dan eeuwig bij u te mogen zijn. Hoor dan zo ons gebed. Geef ons nog een gezegende avond met elkaar. Als we alleen zijn, Heren, wil ons dan omringen met uw nabijheid en vertroosten, zoals u alleen kan doen met uw liefde. Hoor ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 133 vers 2 en vers 3 over die liefde. Die liefdegeur moet elk ander tot liefde nopen. Dat betekent aanzetten, aansporen. Als de olie die van de priester gedropen vruchtbaar mag zijn. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Dat zingen wij. Psalm 133 vers 2 en 3. Nadat u eerst gelegenheid krijgt om uw gaven van liefde te geven. En de Heere zegenen u en uw gaven. Gemeente, als u om die liefde verlegen bent, ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere met zijn genade en met zijn liefde. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.